Nogmaals, goedemorgen. Even kijken. Staat nog niet op het scherm? Yes. Het embleem van mijn fabriek. In de serie over schatgraven in het Matthäus-evangelie heb ik dit onderwerp gekregen. Oh, hij staat helemaal daar. Oké. Yes. Streven naar het volmaakte. Moet je dat wel willen? Streven naar het volmaakte. En kan het? En merkwaardig genoeg zullen we hopelijk vandaag erachter komen dat het antwoord op beide vragen ja is. Ik begin nog eventjes bij de boutjes en de moertjes. Je kan alvast gaan zoeken in de Bijbel. We gaan straks lezen vanaf Matthäus 5, vanaf vers 17. Het is een eenvoudige, doch heel moeilijke boodschap. Eigenlijk zijn de woorden van de Heer Jezus, hebben eigenlijk heel weinig uitleg nodig. Alleen als je ze op je in laat dringen, dan denk je, maar hoe kan ik deze woorden aan? Wat moet ik daarmee doen? Dus het is in die zin best wel een moeilijke boodschap. Het gaat ook een beetje tegen ons gevoel in, waar we meestal aan denken. Dus heb een beetje geduld met mij. En met Gods hulp komt het allemaal goed. Het is wel een harde boodschap ook vandaag, zul je merken. Maar ook een liefdevolle boodschap. De moertjes en de boutjes, daar hebben we van geleerd dat moertjes op elkaar passen, alleen maar dankzij die normen. En als je aan die normen gaat sjoemelen, daar een beetje van af gaat doen, dan lopen die moertjes vast. En die normen gelden dus voor iedereen, in Macedonië en in Eindhoven, zelfs in Boskant waar ik woon. En we hebben hulp nodig om die normen te volgen. Ik heb het hier nog eens even vertaald. Ons leven gaat pas echt goed als we ons houden aan de normen van God die in de wet van God vastgelegd zijn. En zonder wet gaat het allemaal mis. Dat kan je om je heen zien. Door liegen, door haten, door niet vergeven, dan lopen de relaties vast. De wet van God geldt voor iedereen. Ook voor ons. Daar kan je niet van afwijken. Maar wij krijgen gelukkig hulp van de Heilige Geest. Nou zou je zeggen, maar beste broeder, heb je nooit van Paulus gehoord? Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Hoe zit dat nou? Spreekt Jezus nou Paulus tegen of spreekt Paulus Jezus tegen? Want Jezus is natuurlijk de norm. Hoe moet dat nou? Mark die vertelde de laatste keer dat hij de bergreden altijd heel moeilijk gevonden heeft. En velen met hem. En daarom wordt dit mooie onderwijs van de Heer Jezus vaak een beetje uit onze Bijbel geschrapt. Want we durven het eigenlijk niet aan. Vandaag moeten we toch onze tanden erin zetten. Vers 17 van Matthäus 5. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, zegt de Heer Jezus. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel, dat zijn hele kleine schrijftekens in het Hebreeuws, vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk van de hemel. Vandaar dat ik dat ook niet wil vandaag. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. En dat zou ik graag willen vandaag. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk van de hemel voorzeker niet binnengaan. Voorlopig tot zover. Dus de Heer Jezus zegt dat hij niet gekomen is om die wet weg te doen. Hij is ook niet. Hij is juist gekomen om die helemaal te vervullen. En we zullen zien wat dat betekent. En hij zegt, er zal geen letter, zelfs geen accentje of krulletje van de wet verdwijnen voordat hemel en aarde zullen vergaan. Nou, dat lees je aan het eind van duizendjarig rijk, in de Openbaring aan het einde. Zover zijn wij nog niet. En onze gerechtigheid, het gehoorzamen aan God, moet veel verder gaan, veel overvloediger zijn dan van de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij hadden berekend, als ik het goed onthouden heb, dat de 244 geboden en 365 verboden waren. En daar probeerden ze tot in de detail aan te houden. En wij moeten het nog beter doen. Het kan natuurlijk niet zijn dat dat betekent dat wij dan 245 en 366 geboden moeten doen. Hoe zit dat nou? Tja, voelt u de spanning? Hè, als je in onze gedachten hebt, wij zijn niet meer onder de wet, wij zijn geen slaven meer van de wet. Neem de hele Galatenbrief, de Romeinenbrief. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ik wil dat proberen stapje voor stapje uit te leggen. Ten eerste, wat is de wet van God? De wet van God is is eigenlijk een verzamelnaam voor de vijf eerste boeken van Mozes. Het Oude Testament wordt vaak genoemd de wet en de profeten. En bij de wet wordt dan vooral dus de wetten van Mozes, de boeken van Mozes bedoeld. En in het bijzonder de 10 geboden. Je zou die wet kunnen delen, zo wordt dat niet gedaan in de Bijbel, maar voor het begrip, kunnen indelen in 3 aspecten. Je hebt de godsdienstige wet, die ging over de Sabbat, over de besnijdenis, over feesten, over de tempel, over offers. Je hebt de civiele wet, zeg maar hoe de maatschappij functioneerde. Er waren weer zeer uitgebreide wetten. Als je een os van je buurman leende en hij viel in een gat of hij ging dood, wat moest je dan doen? Nou, ik weet niet, wie heeft recentelijk van zijn buurman een os geleend? Niemand. En dan is er het morele aspect. Zeg maar de 10 geboden. En de Heer Jezus die vat ze samen. Dat het grootste gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, uw ziel en uw verstand en uw naaste als uzelf. En dat is de hele wet, zegt hij. Als je dat doet, prima. Nou, we weten het. Veel succes, we gaan naar huis en we doen dat deze week. Hoe ging de Heer Jezus daarmee om? De Heer Jezus zegt dat hij niet gekomen is om te ontbinden. Dat is echt helemaal weg doen. Maar hij is gekomen om te vervullen. En hoe heeft de Heer Jezus de wet vervuld? Hij heeft de godsdienstige wet vervuld, omdat dat hele godsdienstige aspect, dat ging 100% om hem. De rest eigenlijk ook, maar dat is het duidelijkst. Denk maar aan de offers. Denk maar aan de feesten. De Colossensebrief, daar kun je lezen in Colossense 2, vers 16 en 17, die zegt dat een voorafschaduwing was, een schaduw van wat komen zou. Dus op iemand met een offer naar de tempel ging, of naar de tabernakel, of iemand een feest vierde, Pasen bijvoorbeeld, dan was dat een schaduw. Het had wel iets met de werkelijkheid te maken, maar het was een schaduw van wat komen zou. En de werkelijkheid is in Christus. Dus toen de Heer Jezus kwam, toen is hij het echte lam van God. Hij is het echte paaslam. En zo heeft hij de wet vervuld. Civiele aspect, ik weet niet of hij ooit een os van zijn buurman gehuurd heeft, geleend heeft of gehuurd. Maar hij heeft wel, hij is wel gehoorzaam geweest aan de regering die toen was. Hij zei, vroeg hij, moet je nou belasting betalen aan de keizer? En hij zegt, geef aan de keizer wat de keizer toekomt. En aan God wat God toekomt. En een keer heeft hij zelf Petrus laten vissen. Hij zegt, ga maar vissen. En heeft hij dan zul je een vis uit het water halen. En doe je zijn bek open. En daar zit dan een munt in. En dan betaal je de belasting voor ons beiden. Jezus had natuurlijk nooit belasting hoeven te betalen aan wie dan ook. Maar hij heeft het gedaan. En zo heeft hij ook het civiele aspect vervuld. Daarom is ook toen hij aangeklaagd tegenover de Romeinse regering, kon ze niks tegen hem vinden. Want de regering, hij had niks tegen de Romeinen gedaan. En dan heb je het morele aspect. Nou, als er één is die zijn naaste lief heeft gehad als zichzelf, en die God bovenal lief heeft gehad met heel zijn hart, zijn ziel en het verstand, als mens hier op aarde, dan is het wel de Heer Jezus. En zo heeft hij ook dat aspect van de wet vervuld. Ja, hoe zit het dan met ons christenen? Ja, ik weet niet wie er nog recentelijk een lammetje geofferd heeft. Heeft iemand recentelijk een lammetje geofferd? Nee. Is iemand die de Sabbat houdt? Nee. Mag hoor, maar omdat het vervuld is door de Heer Jezus, hoeven wij niet meer met offers te komen. Hoeven wij niet besneden te worden, hoeven wij geen Sabbat te houden. En dan zou je zeggen, hoe weet je dat nou? Dat is toch al krasse bewering. Gelukkig hebben we een verhaal in de Bijbel, een hoofdstuk in de Bijbel, Handelingen 15. Daar was onrust ontstaan. Paulus die ging de heidenen het evangelie verkondigen, ze kwamen tot geloof. En in het kielzog van Paulus kwamen er joden achter hem aan. En die gingen de heidenen vertellen, maar vanaf nu moet je laten besnijden. Vanaf nu moet je de wet houden. Vanaf nu ben je een van ons. En ja, daar ontstond een hele grote ruzie, zou ik zeggen, oneenigheid over. Paulus heeft daar de Galatenbrief over geschreven in zeer duidelijke taal. Maar ze zijn toen met de apostelen in Jeruzalem samengekomen, hebben dit punt besproken en hebben uiteindelijk geconcludeerd, ja, hoe kunnen wij de heidenen opleggen wat wij zelf niet hebben kunnen doen? En de conclusie was dat ze de heidenen, wij dus, die wet niet gingen opleggen, behalve dat wij ons moeten onthouden van hetgeen aan afgoden gewijd is. Ook het occulte, zeg maar, in onze wereld. Gisteren hebben we gebeden voor of tegen Halloween. Onthoud je van alles wat met de vijand te maken heeft. Met hoererij, nou, moeten we ook niet doen. En het verstikte en bloed. Dat is de reden waarom, misschien weet je dat niet als je pas christen bent, maar waarom wij christenen geen bloedworst eten bijvoorbeeld. En ik meen dat een eend ook, die wordt zijn nek omgedraaid, maar wordt niet het bloed eruit gelaten. Dus wij mogen alleen vlees eten waar het bloed uitgekomen is. Maar daarnaast niks. Dus wij weten dat wij niet meer onder dat aspect van de wet zijn. Nou, het civiele aspect. Ja, we hebben niet meer zoveel met ossen en ezels. Maar Paulus die wijdt toch een heel gedeelte van Romeinen 13 aan, dat wij de overheid moet gehoorzamen, dat er is geen overheid dan door God gegeven. En dan zou je zeggen, ja, maar je weet niet hoe erg onze overheid is. Nou, in zijn tijd was dat keizer Nero. En dat was een van de ergste keizers die alle uitspattingen waar je niet van wil denken, heeft gedaan. En toch zegt hij, er is geen overheid dan van God. En die moet je gehoorzamen. Dus ook aan ons. belasting betalen onder andere. En dan komen we bij het morele aspect. En dat is het allerlastigste. Hoe zit dat nou? Als we die wet van God, moeten we weer de wet van God, de 10 geboden, elke zondag gaan lezen, zoals in vele kerken doen. En dan weer met een onrustig hart naar huis gaan. Jongen, wat zijn we nou zondaars? En dat komt nooit goed met ons. Dat kan niet de bedoeling zijn. De Heer Jezus zegt dat onze gerechtigheid, gehoorzaamheid, overvloediger moet zijn dan die van de farizeeën. De farizeeën die gingen de letter van de wet gehoorzamen. En als je dat doet, dan ga je hem een beetje inkrimpen, weet je wel. Van je mag niet liegen, oké. Je mag wel liegen, maar als je zweert, dan moet je natuurlijk zeker de waarheid spreken. Maar daarnaast mag het wel. En je moest voor je ouders zorgen, maar ja, als dat geld wat je normaal aan je ouders zou geven, als je dat wil gebruiken voor God, nou, dan hoeft dat niet. En zo hadden ze, omdat ze alleen maar naar de letter van de wet keken, hebben ze hem helemaal ingekrompen, wat ze moesten doen. En wat ze niet mochten doen, hebben ze een beetje verruimd. En zo is de mens. Als je tegen iemand zegt, je mag dit niet doen, dan denk je van, nou, hoe moet je dat nou interpreteren? En dan kun je met een paar juristen erbij, kan je toch heel ver komen. Onze gerechtigheid moet veel dieper gaan. En wij hebben de gerechtigheid van Christus gekregen. We hebben het avondmaal gevierd met elkaar en dat is echt fantastische basis voor ons leven, maar ook voor deze toespraak. En de Heer Jezus is tot zonde gemaakt. Al die zonden die jij en ik gedaan hebben, heeft Hij op zich genomen. Maar ook die zondige natuur van jou en mij is Hij geworden. Hij heeft een lichaam aangenomen vanwege het, omdat Hij zou kunnen sterven aan een kruis. Hij is door God verlaten in het diepe duisternis. Heeft Hij geroepen, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Hij is de diepte van de dood ingegaan als in bodemloos slijk. Hij heeft zijn gerechtigheid, zijn volmaakte leven, heeft Hij aan ons gegeven. En in ruil daarvoor heeft Hij al onze vuiligheid, zonde en ellende overgenomen en is de diepte van de dood ingegaan. En daarom is onze gerechtigheid, die gaat veel verder, is veel dieper, veel overvloediger dan die van de farizeeën, want onze gerechtigheid is de gerechtigheid van Christus. En God ziet ons in Christus aan, zegt de Bijbel. Maar ik heb wel eens gehoord iemand zeggen dat God houdt zoveel van jou, dat Hij je aanneemt zoals je bent, met al je fouten. Maar Hij houdt te veel van jou om je zo te laten met al die fouten. En daarom gaat Hij met jou en met mij aan het werk. Dat noemen ze heiliging. En dat gaat Hij op een bijzondere manier doen, want Hij kan zijn standaard niet verlagen. Hij kan niet zeggen, nou, jullie mogen wel een beetje moorden en een beetje liegen en een beetje dat. Dat kan niet. Dat begrijpen we allemaal. Maar als Hij ons zo laat en zijn standaard zo laat, dan kunnen we nooit bij God komen. Daarom heeft Hij iets nieuws gedaan en dat heeft Hij al aangekondigd in het Oude Testament. Sla maar even op, Jeremia 31, vers 33. Hoor ik gebladeren? Nee, dat is allemaal apps tegenwoordig. 31, vers 33. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal naar deze dagen, luidt het woord van de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Als het ons niet lukt om die wet op stenen tafelen te volbrengen, dan gaat God zijn wet in jou en mijn hart schrijven. En dan lees je in Ezechiël, even spieken, ik lees het niet dagelijks, Ezechiël 36, lees je nog meer daarover hoe dat werkt. Ezechiël 36, vers 27. Daar lees je, mijn geest misschien in vers 26 ook, het hart van steen zal ik uit hun lichaam verwijderen en ik zal een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in hun binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Het geldt voor het volk van God, voor Israël. Daar hebben we Pieter over gehoord, de laatste keer, een paar weken geleden. Maar dat doet hij ook al met jou en mij. Het is dezelfde God. En zo geeft hij die helper in jou om die wet in je hart te schrijven, zodat je die kan doen. En dan zou je afvragen, oké, mooi, opgelost. En wat is dan de opdracht aan ons? Moeten we dan die wet elke dag gaan lezen? En kijken van, en denken, ik moet me daaraan houden. Nee, in de Romeinenbrief zegt Paulus op vele plaatsen, je moet gaan wandelen door de geest en niet naar het vlees. Dus je moet in vertrouwen op de Heilige Geest, in wat Hij in jou doet, moet je gaan wandelen, mag je gaan wandelen. En Hij zou je leiden. En zo heb ik ook als Jan van der Moer mijn totale vertrouwen gelegd in meneer HG. Ik heb hem de leiding over mijn fabriek overgedragen. En het komt goed. Ik loop daar niet dagelijks binnen om te kijken of alles klopt. En meet niet alles na. Maar ik maak wel eens een praatje. En we zijn goed bekend met elkaar. Dat is de oplossing die God daarin geeft. Maar hoe is het nou als wij toch zondigen? Dat lees je in 1 Johannes 1. Ik zal hem toch wel even opzoeken als ik jullie was, want dat is een belangrijk gedeelte. 1 Johannes 1, vanaf vers 8. Daar staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Laat dat eens bezinken. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En daarvoor staat er ook het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Kijk, als er een heilige God is en jij zondigt en er is geen uitweg, dan probeer je te verbergen. Er zijn twee manieren om daarmee om te gaan met zonde. Twee slechte manieren. Eén is je zonde ontkennen. Ja, dat valt wel mee. Of lag aan die ander. Of laten we er niet over praten. Tweede manier is hem omarmen. Jongens, wat ben ik een zondaar. Wat is het erg. Wat is het erg met mij gesteld. Het komt nooit goed. Beide zijn helemaal verkeerd en lopen uit op het vastlopen van je leven. Moet je niet doen. Maar je moet er niet mee blijven zitten. Wat moeten wij doen? Wij moeten onze zonde belijden. Erkennen dat die er is. Dan hoef je niet te gaan vroeten, heb ik nou gezondigd vandaag? Maar als de Heilige Geest jou ergens op wijst, weet je wel, die helper die in jou woont, benoem het. Belijd het aan God en misschien aan de anderen aan wie je onrecht hebt gedaan. Bekeer je ervan. In je hart maak de keuze om niet meer dit te willen. En ontvang, laat je reinigen door het bloed van Jezus. En dan sta je weer op. En dan mag je weer verder gaan, rein en volmaakt, zoals altijd. Geweldig mooi oplossing heeft God ons gegeven in zijn Zoon. Maar ook wel een hele dure oplossing. En nou hebben we eigenlijk het makkelijkste gedeelte van de toespraak gehad. Want het wordt strakker, het wordt harder, maar het is ook met liefde dat de Heer Jezus dit aan ons vertelt en ik zou dat ook met liefde willen doorgeven. We lezen verder bij vers 21. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doodslaan. En wie doodslaat, pleegt. Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt, leeghoofd, zal vervallen aan het hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het helle vuur. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Wees vriendelijk jegens de tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overleveren en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daarvoor zeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt betaald. Even een kanttekening. De heer Jezus begint met, gij hebt gehoord. En soms zegt hij, gij hebt gehoord dat tot de oudste gezegd is. Of gij hebt gehoord dat gezegd is. Of gij, er is gezegd. Dat is iets anders dan als hij zegt, er staat geschreven. Als hij zegt, er staat geschreven, kijk maar naar Matthäus 4. Als hij de schrift citeert tegenover de duivel, dan is het letterlijk wat het woord van God zegt. Als er staat, er is gezegd, of tot de ouderen gezegd, dan is dat de interpretatie die de Joden hadden gemaakt van de wet. En elk stukje wat hier staat, is een beetje verdraaid, of er mist iets, of er is iets aan toegevoegd. Dus de Heer Jezus zet zich zeker niet af tegen de wet, want dat hebben we gezien daarvoor. Er zal geen jot of dit over gaan, maar hij verzet zich tegen de interpretatie van de Joden, die de Joden gemaakt hadden van die wet. Maar laat dat eens op je ingaan. Ik weet niet, wie heeft er wel eens gescholden op iemand als je in het verkeer zit en iemand snijdt jou af? Wie heeft er wel eens? Ja. Zie hoe erg het is? De Heer Jezus zegt dat uiteindelijk zouden zelfs vervallen aan het helle vuur. En misschien zit je hier en heb je iets tegen je broeder of zuster gezegd, of tegen familie of wel dan ook, en je hebt het niet goed gemaakt en je komt hier de Heer aanbidden en loven. Geweldig mooi. Maar dan zegt de Heer Jezus, ga het eerst goed maken met je broeder of zuster, of met je vriend of collega, of wie dan ook. En kom daar, hij zegt niet, blijf weg, hè, want we moeten hier komen, we mogen hier komen. Hij nodigt ons uit, maar maak het eerst goed. Maar ga alsjeblieft hier niet zitten zingen en aanbidden, terwijl je broeder, je zuster, je vriend pijn hebt gedaan en je het niet beleden hebt. Als je hierin herkent, beleid je zonde aan God, aan de persoon die het betreft. Bekeer je daarvan, neem je voor om dit niet meer te doen. Vraag de Heilige Geest jou daarbij te helpen. En laat je reinigen door het bloed van Jezus, die reinigt van alle zonde. Het wordt nog erger. Vers 27. Gij hebt gehoord dat gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat een uwer leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat een uwer leden verloren gaat en niet het gehele lichaam ter helle varen. Jezus zegt, als je buiten je huwelijk seksuele omgang hebt met iemand, dan is dat verschrikkelijk. Maar het gaat veel verder als je met je ogen al iemand aanziet. En ik denk dat de helft van de mensheid daar een beetje last van heeft, ook ik. We hebben de pornografie is voor ons mannen een enorm struikelblok. Ik heb daarmee geworsteld als vrijgezel en nou, mocht je daar eens een keer van horen, dan wil ik daar wel van vertellen. Maar dat is verschrikkelijk. Jezus zegt dat zou beter zijn dan als je je oog eruit trekt en uit het raam gooit. Nou, dan zouden we allemaal met één oog en één hand, wij mannen in ieder geval, door het leven gaan. Dat is een overdrijving. Het is niet de bedoeling dat we naar huis gaan en een tang pakken en aan de gang gaan. Maar het is een overdrijving om te laten zien hoe ernstig dat is. En als je daarmee doorgaat, dan loopt het vast in je leven. Voor vrouwen zou het anders liggen, maar zou dat er ook wel zijn. En als je hierin herkent, beleid je zonde aan God, aan degene die het betreft. Bekeer je daarvan, neem je voor om dat niet meer te doen. En ontvang zijn reiniging op jouw leven. Ik heb het toen ik trouwde beleden aan Lieneke. En we hebben ook de afspraak, mocht ik nog eens een keer iets kijken, dan moet ik dat, heb ik mezelf opgelegd, dan zal ik het aan Lieneke vertellen. Ik heb ooit eens, toen ik er heel veel last van had, mijn broeder gevraagd om eens met hem te praten. Dan kom je uit het donker, dan weet er iemand van. En dat heeft me geholpen. En uiteindelijk ben ik er vrij van. Wordt ook nog een stukje moeilijker. Er is ook gezegd in vers 31, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, een ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt er dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En wie een weggezonden trouw pleegt echtbreuk. Dan weet ik dat in ons midden best wel een aantal gescheiden mensen zijn. En soms ben je er schuldig aan, soms niet. En daar zit veel pijn en verdriet achter. En God veroordeel jou niet. De Heer Jezus die heeft een hele lange reis gemaakt. Er staat in de Bijbel hoofdstuk 4 van Johannes. Hij moest door Samaria. Dat moest gewoon. Waarom? Omdat hij die vrouw moest ontmoeten bij de put. Die had 5 mannen gehad. En die man met wie ze nu leefde, was haar man niet. En die moest hij spreken. Maar als je hierin herkent, als jij een aandeel in hebt, wat niet goed was, beleid je zonde aan God, aan degene die het betreft, bekeer je ervan en laat je reinigen door het bloed van Jezus. Vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heere uw eden gestand doen. Maar ik zeg u in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, bij de troon van God, dat de troon van God is, bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijn de voeten is, bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote koning is, bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het nee, nee. Wat daar bovenuit gaat, is uit de boze. Ik denk als we ons in de politiek daaraan zouden houden, dan zou elke parlementaire enquête in een half uur afgerond zijn. Hoe zit het nou met dat gas in Groningen? Ja, stom, we wilden veel geld verdienen, hadden we niet moeten doen. Oké, nou, klaar, we weten het. En al die dingen, maar we verbergen ons achter van alles en nog wat. Doen wij mensen ook. En als jij met een leugen in jouw leven leeft, ik denk dat dit niet zozeer gaat om, ja, als je een zonde doet, dan geldt dat ook, maar vooral als je in die zonde leeft en dat er in jouw levensstijl opgenomen is, dan, als je met die leugen leeft, dan gaat alles stuk, dan loopt het vast. Als je hierin herkent, beleid het aan God, aan de personen wie het betreft, bekeer je ervan, en laat het bloed van Jezus jou reinigen van alle zonden. Gij hebt gehoord, vers 38, dat gezegd is, oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keert het hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem mee. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af. Die van u lenen wil. Misschien heeft iemand jou iets aangedaan. Dat veel pijn gedaan heeft. En je kunt dat niet vergeven. En liefst zou je, en heb je allemaal plannen wat die persoon zou moeten overkomen. Maar een ander stuk van de Bijbel zegt, Heer Jezus, bid voor wie je vervolgt. Zegent hen. Misschien is het jouw baas. Misschien is het je echtgenoot, hoop het niet. Misschien is je buurman, wie dan ook. Ga eens voor hem bidden. En God wilt u Piet zegenen. Dat het hem goed gaat in zijn leven. Dat het goed gaat in zijn gezin. Dat het goed gaat met zijn werk. Zegent hem. Dat hij misschien promotie mag maken. Ben je ook van die baas af. Ja. Snap je? En als je hierin herkent, hetzelfde, beleid het aan God, aan degene die het betreft. Maak het goed. Bekeer je ervan. En laat je reinigen door het bloed van Jezus. Dan zul je zien hoeveel vrede en rust je daardoor krijgt. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, bid voor wie u volgen. Kijk, dat is het stuk wat ik bedoelde. Opdat u kinderen mag zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat de zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Indien gij alleen uw broeder goed, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Misschien herken je dat, je baas, wie dan ook, we hebben het net over gehad. Twee stukjes lijken op elkaar. Beleid het, bekeer en laat je reinigen. De conclusie van de Heer Jezus is nogal kras. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Nou, dat is het huiswerk voor deze week. Ga naar huis en komt goed, denk ik, hè? Ja, komt goed. Probeer net zo goed, net zo volmaakt zijn als je hemelse Vader. Veel succes. Is dat nou een gebod of een belofte? Ik denk dat het beide is. Als de Heer Jezus iets gebiedt, dan geeft hij ook de kracht om het waar te maken. En dan realiseren we ons gelijk dat we dat niet kunnen. Heer, maar dat kan toch helemaal niet? En dan ben je precies waar de Heer jou wil hebben. Helemaal aan het begin van de bergrede staat: zalig de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Als je met lege handen komt, Heer, ik kan het niet, ik weet het niet, ik wil het graag, maar dan zegt de Heer Jezus: welkom in het koninkrijk van de hemel. Ik ga met jou op pad. Ik geef jou maar een helper, de Heilige Geest in jouw hart. En ik ga stapje voor stap jouw leven heiligen en goed maken. Niet doordat je die regeltjes elke dag leest en probeert te doen, maar doordat je wat de Heilige Geest jou op jouw hart geeft, beleid, bekeert en je laat reinigen. En zo word je schoon. Conclusie. De wet is de norm. De wet van God is norm voor alle mensen. De wet blijft bestaan, ook voor ons christenen. Gelukkig blijft de wet van de zwaartekracht ook bestaan. Hè? Maar ook de wet van God. Als we leven in strijd met de wet, dan loopt alles vast. Jouw relaties, jouw leven. Jezus heeft de wet vervuld, volkomen. En daarom zijn wij gerechtvaardigd in hem. Wij zijn rechtvaardig voor God. Veel meer, veel verder, veel dieper dan de fariseeën en schriftgeleerden. God schrijft zijn wet in jouw binnenste. God geeft zijn hulp, de Heilige Geest, in jouw hart. Om jou te helpen, om jou te sturen. Wij moeten onze zonden belijden en ons ervan bekeren. En wij mogen ons laten reinigen door het bloed van Jezus. Die reinigt ons van alle zonden. Vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. En God maakt ons stap voor stap volmaakt. Misschien ben je geraakt, heb je iets wat je wil bespreken met je hemelse Vader. Het gebedsteam vandaag zal ook weer aanwezig zijn. Als je hulp nodig hebt voor de dingen die we besproken hebben, maar ook andere dingen. Als je een zegen nodig hebt voor de week, dan mogen we dat als gebedsteam jou daarmee zegenen en mee helpen. Ik wens jullie een geweldige dag, een week, samen onder de leiding van de Heilige Geest, waar al die dingen die je leven vast doen lopen, opgeruimd worden. En dat je met een schone lei weer mag beginnen. In Jezus' naam. Amen.